In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes is ons begin, onze voortzetting en ons einde, opdat God er enig worden verheerlijkt in zijn deugden, de zon daar op het diepst vernedert en het strekken tot zaligheid der zielen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij uit de vierde psalm, het derde en het vierde vers. Dan zult gij recht naar het altaar treden en offeren God een rein gemoed, het offer der gerechtigheden en het zuivere reukwerk der gebeden. Betrouwt op hem, want hij is goed. Daar vele twijfelmoedig vragen, wie zal ons het goede toch doen zien? Doe gij, o Heer, na het angstig klagen, ons het liefelijk licht uws aanschijns dagen, en wil uw rijke gunst ons bieden. Gij hebt mint hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd, als zij door aards geluk verheven, bij koren en most wellustige leven in hun overvloed verblijd. Ik zal gerust in vrede slapen en liggen ongestoord ter neer, want gij alleen mijn schild en wapen, schoon het onheil schijnt voor mij geschapen, zult mij doen zeker wonen, Heer. Het derde en vierde vers uit de vierde psalm. Lezen de 147ste psalm. We noemen nu psalm 147. Waarna we zingen het 10e vers uit de 147e psalm. Looft de Heere, want onze God de psalm zingen is goed, terwijl hij liefelijk is. De lof is betamelijk. De Heere bouwt Jeruzalem, hij vergadert Israëls verdrevenen. Hij geneest de gebrokenen van hart en hij verbindt hen in hun smarten. Hij telt het getal der sterren, hij noemt ze alle bij namen. Onze Heere is groot en van veel kracht, zijns verstands is geen getal. De Heere houdt de zachtmoedige staande, de goddeloze vernedert hij tot de aarde toe. Zingt de Heere bij beurten met dankzegging. Psalm zingt onze God op de harp. Die de hemelen met wolken bedekt. Die voor de aarde regen bereidt. Die het gras op de bergen doet uitspruiten. Die het vee zijn voeder geeft. Aan de jonge raven als zij roepen. Hij heeft geen lust aan de sterkte des paards. Hij heeft geen welgevallen aan de benen des mans. De Heere heeft een welgevallen aan hen die hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen. O Jeruzalem, roem de Heere. O Sion, loof uw God. Want hij maakt de grendelen uw poorten sterk, hij zegent uw kinderen binnenin. Die uw land palen in vrede stelt, hij verzadigt u met het vette der tarwe, hij zendt zijn bevel op aarde, zijn woord loopt zeer snel, hij geeft sneeuw als wol, hij strooit de rijm als as, hij werpt zijn ijs heen als stukken, wie zou bestaan voor zijn koude? Hij zendt zijn woord en doet ze smelten, hij doet zijn wind waaien, de wateren vloeien heen. Hij maakt Jacob zijn woorden bekend, Israël zijn inzettingen en zijn rechten. Alzo heeft hij geen volk gedaan, en zijn rechten die kennen zij niet. Halleluja. Laten we ons nu buigen voor het aangezicht des Heren in dankzegging en gebed. In de weg uw aanbiddelijke voorzienigheid, Heren des hemels en der aarde, buigen we ons aan de avond van deze dag aan deze plaats des gebeds, ons neder voor uw aangezicht. Om tot u te naderen in de weg des gebeds en der dankzegging. Om u ootmoedig te bidden, Heere, geef gij ons eens recht een hart, vervuld met uw genade door uw heilige geest, opdat we eens recht bidders mochten worden aan de troon uwer genade. En waar we daarvan geen vreemdeling zijn, hebben we het telkens weer nodig, o Heere, want de rijkdom der bediening des geestes verheerlijkt in het hart van een mensenkind, kan ons eerst recht leren bidden, smeken, zuchten, schreien, roepen voor uw heilig aangezicht als een vrucht van u, voorbidder als vaders rechterhand, die altijd leeft om voor hen te bidden en die nu met uw geest der genade en des gebeds in de harten der uwe werkt om ze recht het voorwerp te maken voor de verheerlijking van uw vrijmachtige en soevereine deugden, om in de weg des gebeds het alles enkel en alleen van u, o Heere, te verwachten in het leven van elke dag, voor ons persoonlijk leven, voor ons huiselijk leven, voor ons kerkelijk leven, voor staat en maatschappij, voor land en volk en overheid en vorstenhuis, alle noden in de weg des gebeds u op te leren dragen. Als vrucht van u, o Heer Jezus, zal het Gode welbehagelijk zijn, en daarom smeken we u, wil die geest der gebeden in onze harten werken. Dan is daar ook zo toe nodig de rechte dankzegging, want dat hart leert bidden, Heere, om uw recht te leren danken, uw recht te leren erkennen, in ootmoed te buigen voor uw heilig aangezicht, in het diepe besef dat aan onze zijde alles verbeurd en verzondigd is, dat het zo waar is wat uw knecht al uitriep van den ouden dag, zo gij in het recht zou treden en gaande slaan de zonden en ongerechtigheden. Heere, wie zou voor uw heilig aangezicht kunnen bestaan? Niet één onze, ja, moeten we het niet beleiden. Ook na ontvangene genade, elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. En daarom zal er nu de rechte dankzegging zijn, Heere. Dan is zo nodig eigen onwaardigheid te kennen, in te leven, o Heere. Want dan worden de minste uwer zegeningen voor ons onwaardige zo groot. En als we dan zien, Heer, op wat gij hebt willen schenken, ook in het afgelopen jaarseizoen, hoe rijkelijk gij nog gezegend hebt de arbeid van de landman, uw zegen hebt willen schenken over de landbouw, handel, nijverheid, industrie, hebt willen zegenen alle nering en hantering in fabriek, in winkel, op school, op het kantoor, of wat onze hand ook verricht. Ach, lieve God, dan zit er vanavond niet één in de kerk, of er is overvloedige stof om de naam uwer goedheid dankende te erkennen. We hebben het toch alles uit uw hand, of het nu verstaan, of dat we dat nu beleven. Maar o lieve God, zo gij uw hand zoudt inhouden, weg zou alle zegen en weg zou alle voorspoed zijn. Het is rechtvaardig verdiend, als ge het doen zoudt en u bidden we u, mochten we dat recht in leven, Heer. Want ach, zienden op al uw zegeningen, die ge met ons, met de gezinnen, met uw kerk, met ons volk, overheid en vorstenhuis nog gehouden hebt, in onderscheiding van andere landen, in de wereld van vandaag, waar nog zoveel revolutie, zoveel moeite en ellende is, waar er nog volkeren zijn, waar de honger heerst, en gij ons dag op dag beweldadigt en zegent, Heer, en dan alles verbeurd te hebben, want ach, zien we toch eens op de zonden en de ongerechtigheden, zien we het op de openbaring van het leven in uw kerk, wel mochten we het uitroepen, ach dat mijn hoofd water ware en mijn ogen springbron van tranen, om dag en nacht te bewenen de breuk der dochter mijns volks, zoveel kouheid, lauwheid, liefdeloosheid, wat ligt veelal de stok lieflijkheid en saambinding onder uw erven verbroken, Heer, wat ligt daar een grauwigheid over dat Sion Gods gespreid. Ach, Heer, dek uw erfdeel nog eens op, het mocht u behagen nog eens krachtig, door uw dierbare geest ook in uw kerk te willen werken. Kom noordenwind en kom gij zuidenwind, doorwaai uw hof, opdat de specerijen mogen uitvloeien. Begin nog eens een opwekking, Heere, midden in de nood der tijden. Begin hem in het midden van ons, begin het in ons eigen hart. Want van daaruit moet het toch, o Heer. Ach, het zou nog zulke voorrecht zijn. Daar zou nog reuk, geur van uw Sion uitgaan. En men mocht nog eens getuigen daarbuiten. Dat is een volk dat God vreest. Een volk met een toekomst. Met een levende hoop. Een afgescheiden volk. Dat hun thuis niet meer beneden heeft, maar daar waar gij zijt, en waar gij, o dierbaar Christus, in dat binnenste heiligdom altijd voor dat volk werkzaam zijt, voor het aangezicht uws vaders, letten we op alles, ach, dan kan vrezen het hart vervullen, Heren, maar nochtans, gij zijt de machtige, en gij wilt er toch om verzocht worden, dat ge het doet. Mochten de vruchten van waarachtige bekering nog eens gezien worden, Heer. Ach, daar liggen er toch nog, onder het zegel uwer verkiezende liefde. Het mocht u behagen ze toe te willen brengen, Heer. Bouw Jeruzalem, doe het opkomen in menig hart. Bekeer nog onder onze kinderen. Bekeer onder onze jonge mensen, bekeer onder de ouderen, tot u bekeert, o God. Het is zo noodzakelijk straks onbekeerd te sterven en onbekeerd voor u te verschijnen. Ach, wij bidden u, waar het nog het heden der genade is, en het u nog altijd behaagt om door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven, wil ook in dit avontuur met uw dierbare geest nog eens met het woord meekomen, opdat woord en geest nog eens een kracht mocht doen in de harten, en ook onder ons uw godsrijk gebouwd mocht worden. Kom met uw dierbare geest nog eens in de harten en van dat Sion Gods, Heer. Ach, sterk nog eens wat wankelt. Wil nog eens vertroosten wat bedroefd is. Oprichten wat gebogen is. Naderbij brengen wat van ver staat. Heer, schenk nog eens een nauw leven aan de troon der genade, een leven in waarachtige verootmoediging, in afhankelijkheid des harten van u. Heren, daar zouden we ook de rechte dankoffers brengen. Want daar wordt het met uw knecht Jacob ingeleefd. Heren, we zijn geringer dan alle weldadigheden en trouw die gij aan ons bewezen hebt. Dan hebt ge het nog zo goed gemaakt, o God. En dan laat ge ook nog uw werk van genade verkondigen en prediken. Ge laat het nog toeroepen, wend u naar mij toe en word behouden, want ik ben God en niemand meer. We zouden de rechte dankoffers u brengen uit een rein gemoed, Heere, in het diepe, levendige besef. Het is alles verbeurd en nochtans ontvangen uit de handen van een trouwhoudend en een goeddoend God. Heb dank, o Heere, dat gij het nog zo boven bidden en boven denken welgemaakt hebt. Ontfermt u over land en volk, overheid en vorstenhuis. Zien we op de openbaring van het zondeleven al bruter, hoe het al meer uitbreekt. De antichrist bezig is zijn rijk te vestigen, de machten van ongeloof en bijgeloof al driester de kop opsteken. En letten we, o God, hoe de Satan werkt, ook door zijn gif dat hij inspuit in zo menig hart, om te doen wankelen aan de waarachtigheid van uw getuigenis, torent aan de waarachtige godheid van u, o dierbare Christus. Ach, hoe zien we in dat alles de geest uit de afgrond. Hij zal straks zitten in het huis Gods, zich als God uitgevende, en die het teken van het beest niet dragen, hebt het zelf gezegd. Ze zullen niet kunnen kopen nog verkopen, maar nochtans hebben ze een trouwe God. Uw bewarende handen zijn toch over dat volk uitgebreid, Heren. We willen het een ogenblik met elkander gaan overdenken. We weten niet wat het komende winterseizoen ons brengen gaat. Letten we op de uitgieting der zonden in de wereld. Land en volk en overheid dat al verder wegzinkt dan de paden die naar de godzaligheid zijn. Wat zal van dit alles nog het einde zijn? Heere God, daar zal toch zijn een overblijfsel naar de verkiezing der genade. Bewaar ons, zaad, Heere, nog bij uw woord, dat eeuwig zeker is en eenvoudige wijsheid leert. Verwek nog eens een volk dat mag hangen in de weg des gebeds aan de troon der genade, dat u mag nodig krijgen. Ja, een volk dat mag leren, Heere, alle afgoden te begraven en op kosten van de borg gerechtigheid van uw onbeminnelijke Immanuel te reizen door de woestijn van dit leven naar het Bethel dat boven is. Hoor zo ons ootmoedig smeekgebed en ons ootmoedige dankzegging voor uw weldadigheden en zorgende trouw in die grote biddende en dankende hoge priester, verheerlijkt aan uw rechterhand. Gedenk aan alle zieken, alle zwakke, eenzame, bedrukten, bedroefden, kruisdragers. Gedenk aan die met wenende ogen op u staren. Heere, vervul het nog eens, uw eigen toezegging, noodruftige, zult gij verschonen aan armen uitgena u hopen ter verlossing toon. Gij slaat hun zielig haar. Gedenk alle die naar ons luisteren. Ge mocht ook voor hen met het woord willen meekomen en ons zo genadiglijk in de verzoening van alle zonden en ongerechtigheden willen verblijden in hem, die met u en de Heilige Geest is een enige God die leeft en regeert tot in eeuwigheid. Amen. Ja, geliefden, wel mag daar de ootmoedige dankzegging en erkentenis zijn voor het aangezicht des Heren. Als we eens letten op de menigvuldige zegeningen en weldaden die de Heer ons geschonken heeft in het jaarseizoen dat achterligt, hoe de Heer het nog wel maakt, hoe we zien dat de staf des broods niet is gebroken, maar we hebben het vanmiddag gezegd, dus we gaan dit vanavond niet herhalen, hoe de zegeningen Gods ook in het leven van elke dag zo menigvuldig zijn dat we het schier niet op kunnen. Wat zou het een voorrecht zijn als we eens met de profeet Jeremia op dit plekje kwamen, dat we uitriepen: Heere, het zijn uw goedertierenheden. En dan zegt Jeremia erbij dat wij niet vernield zijn. Maar Jeremia, toen hij dit uitriep, zat hij op de puinhopen van stad en tempel. Toen was het oordeel Gods over dat van hem afhoererende volk voltrokken. Slechts een klein arm deel was de Jeruzalem achtergebleven. Een ellendig en een arm volk. En dan buigt Jeremia in stof. Dus bij Jeremia de oordelen. Nood en ellende. En hij buigt voor zijn God en hij zegt: Heere, nou zijn het uw goedertierenheden dat we niet vernield zijn. En uw zorgende trouw is elke dag nog groot over ons. En je daar nu eens een indruk van krijgen mocht in je hart, mijn medereiziger naar de eeuwigheid, hoe moest het dan wel aan onze kant liggen? God overlaat ons dag en dag met zijn zegeningen. En kennen we het nu ook met Jeremia? Het zijn uw goedertierenheden. Goedertierenheden Gods, dat wil dit zeggen. De bijzondere uitlatingen van Gods gunst en liefde uit zijn hart tot de zijne. Dat is Gods goedertierenheid. En als het hart dit ervaren mag, dan krijgt het voor de Heere te bukken en te buigen in het stof. Hoe geldt dan voor ons onder zoveel zegeningen in ons dagelijks leven en waar we vanavond allemaal de sprekende voorbeelden van zijn? Want we zitten nog in de kerk, goed gekleed, goed gevoed, wel bij ons verstand. God overlaat ons nog dag aan dag met zijn gunst bewijzen. En nu komt Asaf. En dan zegt Asaf: offert Gode dank en betaalt de allerhoogste uw geloften. Offert Gode dank. Een dankoffer. Ach, we hebben het met elkander gebeden, geliefde. Het ware dankoffer is vrucht uit die grote danker aan vaders rechterhand, die gezegende Heer Jezus Christus. Het rechte gebed is ook een vrucht uit deze voorbidder. En daarom is het een weldaad als we leren mogen met de weldaden in de weldoener te eindigen. Christus in het midden van de zegeningen ook van ons dagelijks leven te mogen ontmoeten. Ik heb het alles uit zijn doorboorde hand. Dan blijven dat niet tijdelijke zegeningen. Wel nee. En welke zegeningen geeft nu die verheerlijkte Christus uit zijn doorboorde hand? Hè? Wel, hij geeft zegeningen voor tijd en eeuwigheid. Hij geeft zegeningen voor de ziel en voor het lichaam. Zijn zegeningen duren tot in eeuwigheid. Die houden ook niet op bij het sterven. Wel nee, Gods kerk die reeds thuis is, deelt eeuwig in de volmaakte zegeningen. Door de verdiensten van de borggerechtigheid Christus en uit de bewegende oorzaak van het welbehagen Gods des Vaders, die van eeuwigheid gedachte des vredes gekoesterd heeft over een in zichzelf zondig en schuldig volk. En als we daar nu mochten komen, zie dan kunnen we de winter weer ingaan. Wat zal nu het winterseizoen ons brengen? We weten het niet. We leven zo verbazend snel, geliefden. En als u met beide voeten staat in het leven van vandaag, nu, dan gaat er toch wel eens wat door je heen. En dan zeg je toch wel eens, als je zo alles hoort en alles leest, dan zeg je, jongen, jongen, waar gaan we nu naartoe? Wat zal van dit alles het einde zijn? De godsverlating neemt toe. De ongerechtigheden ook onder land en volk en overheid stapelen zich op. God wordt schier overal uitgeschakeld. En dan komen we terecht in de dagen van Noach. Met de Heer Jezus gezegd. De tijd die aan zijn komst voorafgaat zal zijn als in de dagen van Noach. En daar zijn we nu in. Want wat zijn die dagen van Noach? Dan zegt de Heer het zelf. Etende, drinkende, kopende, huwende, ten huwelijk gevende. En wat betekent dat nu? Natuurlijk, een mens moet eten. En het huwelijk heeft God ingesteld. Kopen en verkopen, bidt en werkt. Maar dit bedoelt die dierbare koning Jezus ermee. In de dagen van Noach deden ze dit alles buiten God. Ze hadden God niet meer nodig. En zie je dat nu niet kennelijk in onze tijd? God geef u toch eens open ogen. En hij mocht u uit genade eens een ontsloten hart geven. Dan roepen we uit, o God, wat zal het einde zijn? Bekeer me toch maar en bereid me maar voor hem toe om u te kunnen ontmoeten. 144 jongens en meisjes op de danszaal. Zo de eeuwigheid in. U hebt het meegelezen of gehoord in Zuid-Frankrijk. En dan schrikken we even op. Ja, even. Maar alweer. En ginds bij de linden klinkt vedel en trom. Daar draait en daar zwaait de vrolijke drom. Daar woelt en krioelt het alles doorheen. Maar lijden en sterven, daaraan denkt er geen. En zo gaat het naar het einde, geliefde. En nu mogen wij er nog zijn. Het behagen God van den hemel met de zaligmakende bediening zijn geestes eens met het woord mee te komen. En dat we eens mochten kennen het reizen door deze wereld niet alleen. Wie kent dat eenvoudige vers niet? Ga niet alleen door het leven, die last is u te zwaar. Laat één uw sterkte wezen, ga tot de middelaar. Als we nu eens door genade verwaardigd werden om ook het komende winterseizoen eens in te gaan met God als onze leidsman, als onze regeerder en als onze bestuurder, geliefde. Ach, dan mogen we het ook vanavond zeggen, hoe donker het dan worden mag en hoe moeilijk, maar voor dat volk komt het eeuwig goed. Heb je God aan je zij en heb je God mee? Nou, wie zou je dan toch tegen hebben? Hè? Zo'n God voor ons is, wie zal dan toch tegen ons zijn? Niets en niemand. Wel gelukzalig de mens die zo leert reizen. Gods belofte, want dat heeft de Heere beloofd. De Heere heeft beloofd, die zijn weg op mij wentelt, die zal ik mijn heil doen zien. Daar is dus een volk of welke belofte God zo ook geschonken heeft. met dat volk dat onder Gods belofte reist, door de woestijn van dit leven, zal zeker en gewis thuiskomen. In het Bethel dat boven is. Dat is het wat we een ogenblik met u overdenken. Maar toen ik u lees uit Genesis 35, het eerste vers. Genesis 35, het eerste vers. Daarna zeide God tot Jacob, maak u op, trek op naar Bethel en woon al daar. En maak daar een altaar, dien God, die u verscheen toen gij vluchtet voor het aangezicht van uw broeder Esau. Jacob reizend op Gods belofte naar Bethel. We zingen we eerst uit de 77ste psalm. Het 7e en 8e vers. Het strekt zeker niet tot ere van Jacob, maar wel tot ere van Gods bijblijvende genade, dat hier deze opwekking des Heren tot de aartsvader Jacob komen moet. Daarna zeide God tot Jacob, maak u op, trek op naar Bethel, en woon al daar. Zie, dit is, zeiden we, de ere van Gods bijblijvende genade. Want, wat was het dat Jacob weggetrokken was bij zijn schoonvader Laban vandaan uit Paddan Aram? Was dit niet geschied op des Heren bevel? De Heren was tot Jacob, de Paddan Aram, gekomen en had gezegd, Jacob, maak u nu op en trek naar het land uw vaderen. En lag daar niet als een belofte. Eenmaal in een nacht, al 30 jaar geleden, afgelegd voor Gods aangezicht te Bethel. 30 jaar geleden, toen God Jacob te lus. En hij noemde die plaats Bethel, waar God hem was verschenen. En daar had Jacob de belofte afgelegd, toen hij de steen gezalfd had voor het aangezicht des Heren. Heren, indien gij nu met mij zult zijn, me zult behoeden en bewaren en leiden, en ik zal wederkomen op deze plaats, dan zal ik al daar uw huis bouwen, en van al wat gij mij gegeven hebt, zal ik u de 10e geven. En u was Jacob opgetrokken op Gods bevel. Hij was weggegaan bij zijn schoonvader Laban vandaan. Maar nu was het alweer 10 jaar geleden dat hij als een held bij Gods gratie het veer van de Jabok overtrok. En de Heere Esau zijn broeder voor zijn aangezicht verzoende. En Jacob met zijn rust vond bij de plaats Sichem. Wat was nu, als deze opwekking komt, tot Jacob ook alweer 10 jaar geleden. Sichem, dat lag in het midden van het land, recht tegenover het veer van de Jabok. En nu schijnt het dat Jacob gemeend heeft dat hij nu al ver genoeg getrokken was. Want we lezen dat hij daar van de kinderen hemels een stuk van het veld kocht, een stuk grond, om voor zichzelf een huis te bouwen en hutten voor zijn vee. En daar heeft Jacob, hij noemde die plaats Sukkot, daar heeft Jacob ruim 10 jaar gewoond en geleefd. En God had gezegd, maak u op, trek op naar Bethel. Kun je het nou begrijpen dat die man dat doen kon? He? U zou het anders doen, niet? Zie, let hier eens op, geliefden, voordat we hierop terugkomen. Jacob, die, ja, misschien is die zwervenmoeder geworden. De oorzaak precies vinden we in Gods woord niet verklaard, maar het kan best zijn dat hij moeder geworden was van het zwerven, dat hij meende, ja, nu ben ik al ver genoeg getrokken in het beloofde land. Het kan ook zijn dat hij met vrezen vervuld was voor de Canaanitische volkeren rondom hem. Maar hoe dan ook, Jacob is daar te Sukkot maar blijven hangen 10 jaar lang. En als God niet gekomen had, dan had hij er misschien altijd blijven wonen. En die 10 jaren zijn voor het geestelijke leven van Jacob niet de beste geweest. Dat kan nooit ook. Nee, zagen we het altijd maar. Maar als we niet in de weg God zijn, hoeven we op de gunsten en de zegen Gods ook niet te rekenen. En zie, nu komt de Heere daar, ongedacht. En dan komt de Heere weer tot Jacob. En dan zegt hij tot Jacob, Jacob, trek op, maak u op. Ga naar Bethel. Staat zo letterlijk, maak u op, trek op naar Bethel en woon al daar. Dus niet te Sukkot, maar woon te Bethel. En maak daar een altaar. Dien God, die u verscheen toen gij vluchtet voor het aangezicht van uw broeder Esau. Hier is het de Heere zelf die Jacob voortdrijven gaat naar Bethel. Zo moet God van den hemel altijd zijn arme volk nog voortleiden. Anders zitten we nog verroest aan de aarde en wordt zo menigmaal de klacht geslaakt. Hoe kleeft mijn ziel aan een stof? God zelf drijft Jacob als naar Bethel. En het is de Heere zelf die Jacob herinneren gaat aan zijn eenmaal afgelegde belofte. En die na 30 jaren nog niet heeft vervuld. Hebt u wel eens een belofte voor God afgelegd? Toen nou. Elk hart waarin God genade verheerlijkt, daar komen wel eens tijden in voor dat ze God gaan beloven. Och, maar Man lief, neem die eerste tijden maar eens. We zijn zoals de liefde Gods je hart vervult. We gaan dat lieve wezen zoveel beloven. Heren, we zullen dit doen. En heren, we zullen dit betrachten. En och, heren, als u mijner gedenkt, ik zal in uw wegen wandelen. En heb jij nou altijd al die beloften voor Gods aangezicht vervuld? Hè? En daarom laten we de hand eens in eigen boezem steken. Ik ben blij dat ik het ook van vader Jacob lees. Een der aartsvaders, der groten in het koninkrijk der hemelen. O, als God niet de getrouwe was, geliefden. Hoe zien we het ook hier, dat het zulk een voorrecht is, dat de Heere zijn maaksel beter kent dan dat ze zichzelf kennen. En dat ze de Heere niet tegen kunnen vallen, want dat de Heere wel wist wie ze waren toen hij met hen begon. Ze hebben maar te leren zichzelf tegen te vallen. Ja, en dat is nou een voorrecht, vriend. Heb jij er wat van geleerd? Ben je in waarheid alles zulke mens voor God geworden, dat je het moest uitschreien, o God. Als u niet de eeuwige getrouwe waart, ik ware allang vergaan. Want anders praten we over de dingen. Ach, ik zeg het u zo vaak, geliefde. En het komt uit een hart van liefde. God weet het. We kunnen de dingen vaak bespreken. Maar de praktijk is wat anders. En u wordt het zo voorrecht. God weet wie de zijne zijn, geliefde, en wie ze zijn en blijven, ook na ontvangene genade. Want als daar niet was die onveranderlijke trouw, die bijblijvende, voorkomende en achtervolgende genade, wat zou er nog ooit van terechtkomen, zo uw gena niet voor mij heen gaat. Helaas, mijn God, dan weet ik troost nog raad. Dan had het ook bij Jacob er treurig uitgezien. En nu is het wel diep beschamend en verootmoedigend voor Jacob, dat de Heere hem hier moet gaan herinneren aan zijn eenmaal afgelegde belofte 30 jaren geleden. Maar het is toch tegelijkertijd, geliefde, zulke genadige en trouwe opwekking. De Heere dacht veel beter aan Bethel dan Jacob eraan dacht. En na al die 30 jaren, want let er eens op, God had wat beloofd en Jacob had wat beloofd. Wat had God beloofd? Dat belooft hij aan al dat arme volk dat in de weg der genade zich bij God opgeeft. Daar komt God wat aan te beloven. Heb jij die belofte ook al? Dit. God zei te Bethel tot Jacob: Jacob, wandel nu voor mijn aangezicht. Dan zal ik met je gaan. Ik zal je behoeden en bewaren. Overal waar je zult heen gaan. En ik zal u rijkelijk zegenen. En ik zal u weer brengen te deze plaats. Zo ging Jacob op reis met de belofte van Gods beschermende genade en gunst. Ieder in Sion geboren, en die oren heeft die horen, komt onder die belofte te liggen. Dat is ook een wonder, hoor. Dat is een eeuwig wonder. Want als God de mens komt te wederwaren, de oude zeiden dan zo wel eens heel eenvoudig, als de Heere nu een mens voor zijn rekening gaat nemen, dat doet dan dat lieve wezen. Wel nu, als God de mens voor zijn rekening neemt, als de Heere die mens opricht uit het zondegraf der Godvergetelheid, de liefde Gods in dat hart wordt uitgestort en de keuze geboren wordt om de Heere te mogen dienen en te vrezen en lief te hebben, al is het dan niet met woorden, maar zulke mens komt te liggen onder Gods belofte, ik zal je behoeden en bewaren. Voor tijd en voor eeuwigheid. Want dat volk dat God vreest, ligt eeuwig voor Gods rekening. Die wandelen dus met de belofte. En u had Jacob daar ook een belofte afgelegd. En we hebben het gehoord, na 30 jaren moet God hem er nog aan herinneren. Maar hoe was het gegaan met Gods belofte die 30 jaren? Had de Heere dat ook vergeten? Och, wat had de Heer zijn bewarende en zegenende hand toch over hem uitgebreid. Wat hebben we toch met een trouwe en goedertierne God van doen. Hè? Als je er eens een indruk van krijgt in je hart, dan moet je wel zielentranen schreien dat je God zo dikwijls verdenkt. Ik tenminste wel. Hè? Hoe dat ongeloof houdt God verdacht in al zijn liefde, trouw en macht. En dat ongeloof is officier in het van alle kwalen in het hart dergene die God vrezen. God heeft hem zo gezegend. Heeft hem bewaard in die 20 jaren bij zijn schoonvader. Wat heeft hij daar niet een ellende ondervonden? Wat heeft de Heer hem bewaard bij de Jabok? Ja, daar maakte de Heer hem een overwinnaar Gods. Wat had de Heer zijn bewarende hand over hem uitgespreid te Maanaim? Toen Laban hem achtervolgde. En wat had de Heer hem bewaard tot hiertoe te lus? Gods trouwe zorg was zo groot en zo menigvuldig. Jacob, ben ik te kort geschoten in het vervullen van mijn belofte. En als Jacob daar dan staat en hij heeft na 30 jaar die belofte nog niet ingevuld. Ingelost. En God moet hem er zelf aan herinneren. Wat moet dan wel diepe schaamte het aangezicht bedekken, geliefden. Want dan lezen we het ook. En dat is er de vrucht van. Want als God bij zijn volk terugkomt. En de Heere gaat ze herinneren aan hun belofte. Welke vrucht draagt dat? Zeg dat nou eens zo. Ik wenste het wel dat u dit zeggen kon. Uit uw eigen hart en leven. Dat draagt deze vrucht. Dat het bij vernieuwing een ellendig, schuldig zondaar voor God wordt. Maar tegelijkertijd dat nieuwe leven weer opgewekt, begeert om, waar het mogelijk, heilig voor God te leven. Dat is de vrucht van het nieuwe leven. Dat zie je ook bij Jacob. Want wat gebeurt er nu? Zo door de Heer herinnerd. Wel, dan lees ik dit. Dat Jacob het besef krijgt. Ja, nu op reis naar Bethel. En daar te Bethel zal hij die God van Bethel gaan ontmoeten. Maar zal dat mogelijk zijn? Dan zal ook zijn huis een Bethel moeten zijn. En dan opeens scheurt het vloer van zijn afgezakt leven. En dan opeens komt Jacob op het plaatsje waar hij weer zijn moet. En dan zegt hij, want zijn huisgezin was zo verwereldlijkt. Hoe is het in onze gezinnen? Vandaag aan den dag. Hoe soms moet je zeggen, lieve God. En dat in deze gezinnen. Och Jacob. Dat gezin van hem was zo verwereldlijkt. En zie nu wordt hij opeens opgeschrikt uit zijn vleeselijke rust. Wordt hij er opeens weer bijgebracht. Hoe zie ze dus zijn eigen roeping schromelijk verzaakt heeft. En dan denkt hij opeens de reformatie van zijn huis ter hand geliefde. Want het zag er zo droevig uit. Rachel leefde rustig bij de Terafim. Tussen die vrouwen van hem voortdurend twist en oneenigheid. De afgoden werden in Jacobs huis gediend. Hoe ver was het weg? En Jacob, och, al was van binnen misschien wel eens een stem, maar Jacob kon er rustig bij leven. Is het geen wonder dat God zijn aangezicht dan verbergen gaat, geliefde? U was ver weg, hè? En nu komt God. En op datzelfde ogenblik als God nu die twee dingen laat zien. Jacob, zie nu wie jij bent. En zie nu wie ik voor je ben. Dan breekt dat hart aan duizend stukken. Een trouwhoudend God voor een ontrouw schepsel doet weg de vreemde goden uit het midden van u. En wast u en reinigt uw klederen. Dan kan die de zonde niet meer gedogen. En dan moeten de afgoden weg. Ze moeten zich wassen en andere klederen aantrekken. Die uitwendige reformatie ziet op het inwendig gewassen worden en gereinigd. En met de zonde breken doet andere klederen aan, geliefde. En let dan eens op dat grote wonder. Als Jacob op dat plekje gekomen is en hij gaat in heilige verontrusting, beseffende zijn diepe schuld, zijn huis reformeren, hè, terwijl zijn hart op God gezucht heeft. Wat gebeurt er dan? En dat is nu zo'n wonder. Ik weet niet of jullie daar wel eens op gelet hebben, maar een huis waar jaren de afgoden gediend werden, wat doen ze nu? Ja, er is er geen eentje die één afgoosje achteruit. Dat is ook een wonder. Hoe zou dat komen? Hoe zou dat komen? Allemaal hebben ze daar gewillig hun sieraden en hun afgoden gebracht. En Jacob is ze allemaal gaan begraven onder de eik die te Sichem is. Kijk, dat deed God nu. God legde zoveel beslag op die harten in dat huis van Jacob, dat ze onmiddellijk gehoorzaamden aan zijn vaders bevel. En dan brengen ze al de afgoden en al de sieraden. En dan wordt het alles begraven onder de eik die te Sichem is. Kijk, dan zorgt God ervoor. Als we in waarheid en in oprechtheid gaan breken met de zonde in de kracht des Allerhoogste, dan zorgt God ervoor dat gelukt ook. Ja, vriend, dat is eerlijk. Met je eigen sla je failliet, maar met God van den hemel nooit. Nu zou het kunnen zijn dat die vraag in uw hart komt. Hoe is het nu toch mogelijk dat in het huis van Jacob er zo geleefd werd, terwijl Jacob toch geworden was door Gods genade Israël. Hoe is het toch mogelijk, vriend? In dat huis van Israël. Zo geleefd. Zo ver weggezakt. Weet je hoe het komt? Hè? Zeker. Grote genade was aan Jacob verheerlijkt. Hè? En hij kreeg een nieuwe naam. Israël. Want je hebt je vorstelijk met God en met de mensen gedragen. Israël, de vorst Gods. Maar diezelfde Israël, die bleef tegelijkertijd Jacob. Kijk, en daar heb je het nu. Ook in het leven van Israël. Hij was door genade een Israël geworden. Maar ach, nu was dat vleeselijke beginsel, die oude mens Jacob, die had de kop weer zo opgestoken. En toen heerste Jacob het beginsel der zonde over Israël, het beginsel der genade des nieuwe levens.
En als zo dat nieuwe leven uit dat uit God is er onder ligt, mag ik het nu eens eerlijk zeggen, dan is er geen geur of reuk of smaken. Als je ze ontmoet, dan zeg ik wel eens, lieve God, ik ga het liefst maar een blokje om. Die horen heeft, die horen. Hoe hebben we ons diep te schamen? Al de afgoden moesten eraf, heb u ze nou nog? Afgoden, hè? Want hij is ook allemaal begraven. Gaat dus na, geliefden. Weet, zo is het in het leven van een mens. O, in den beginnen. Toen de liefde Gods in dat hart werd uitgestort. En toen we zo hartelijk de keuze mochten doen. En toen we het gezegd hebben met David. Heere mijn God, ik zal u hartelijk lief hebben. Ja, toen we getuigd hebben met Jozua. Heere, ik en mijn huis, we zullen de Heere dienen. We hebben daar zulke rijke beloften voor God afgelegd. Dat was de vrucht van dat nieuwe leven in dat wedergeboren hart gewerkt. Maar ai mij, wat komt er in het verdere leven dikwijls weinig van terecht. Weet je wat we nu moeten ingaan leven? En dat is een strijdgeliefde die blijft tot onze laatste doodsnik toe. De strijd tussen die oude en die nieuwe mens. De strijd tussen het vlees en de geest. Ach, het vlees is welgewillig, maar de geest is zwak. Of moet ik het nu precies omkeren? Och, lieve toehoorders, zo dikwijls gaat dat hart nu in het leven ervaren wat Paulus ook ervaren heeft. En dan zegt Paulus, ik ben een man door genade geworden, die de Heere vreest. Ja hoor, dat was hij, zeer zeker. Was een lief kind van God, een voorbeeld voor ons. En weet je toch wat die Paulus zegt? Kijk, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En dan komen je afgoden eens opzetten. Misschien ben je ze wel kwijt, hè? Och, maar ik hou het weer met die Huntington. Hebben jullie daar wel eens van gelezen? Zijn boek God de Kassier der Armen. Dan zegt die Huntington zo kostelijk. Ik heb al, ik weet niet hoeveel afgoden begraven. En dan had ik tijden dat ik dacht, zie ze ook ben ze voorgoed kwijt. En eer ik het wist, zat mijn hart weer stikvol met afgoden. Dat is zelfkennis. Ach, smeken we veel om die genade des geestes, geliefde, om te leren sterven. Een stervend leven brengt mee een opstandingsleven door de genade des geloofs in die dierbare Christus. Kijk, en dan komen er vrienden dikwijls tijden dat we zo graag van die afgoden af willen. En dat we wel mogen bidden, Heer, ontdek de afgoden nog eens. Ook die ik niet weet, die ik niet zie, die ik niet ken. Doorgrond en ken mijn hart ook daarin eens. Opdat ik ze nog eens begraven mag, al die afgoden. En dan mag gaan trekken. Daar gaat hij. Daar gaat Jacob. De afgoden begraven. Ze hebben andere klederen aangetrokken. Ze hebben zich gewassen. Daar gaat hij op reis. En wat een wonder zeg. Dan zegt hij Jacob. En daar geeft hij de Heere toch zulk een kostelijke naam. En daar was het nu weer Israël hoor. Hoor wat Jacob zegt. Als ze zich de afgoden moeten wegdoen. Hun klederen moeten wassen. Dan zegt hij. Laat ons nu opmaken. Optrekken naar Bethel. En ik zal daar een altaar maken. Dien God die mij antwoordt ten dagen mijner benauwdheid en met mij geweest is op de weg die ik gewandeld heb. Een kostelijke erenaam geef Jacob nu aan zijn God. Die God die mij gehoord heeft
ten dagen mijner benauwdheid. Mag je het ook zeggen? Ken je die God van Jacob? He? Heb je in benauwde dagen in je leven wel eens God nodig gekregen? En heb je toen die God ontmoet als een horend God in je benauwdheid? He? Dat is een voorrecht. Die mij antwoordt ten dagen mijner benauwdheid. Weet je waar dat vrucht van is? Dat de Heere dan antwoordt, hè? Omdat hij gezwegen heeft voor zijn eigen zoon. Voor die dierbare borg. Die hing aan het kruis als de borg in de plaats voor zijn volk. En hoor dan die borg, ik roep desdaags en gij antwoordt niet. En des nachts, en ik vind geen stilte. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En dan zwijgt God, opdat hij dat volk zal kunnen horen en verhoren ten dagen hunner benauwdheid. Dat is een voorrecht. Ken je iets van die God? Kom een vriendin, ik wenste wel dat je er eens heilig jaloers op gemaakt werd. Het is toch zo de moeite waard. Er is geen gelukkiger volk. Al moeten ze dikwijls met smart weer ontdekt worden aan de afgoden. En het voor God bewenen met bittere tranen der ziel. Weet je wat dat volk toch altijd weer doet? Ze tekenen altijd weer bij. En nu gaan ze op reis. Net als Jacob. Jacob moest trekken door de woestijn heen naar Bethel. En hoe is hij toen gegaan? Denk nog eens aan Huntington. God, de kassier der armen. God legde verschrikking over de volkeren rondom hem. En ze hadden hem bij wijze van spreken zo kunnen grijpen. Want wat was er gebeurd, de sukkot? Dina verleid. Levi en Simeon, ze hadden het er zo schandelijk afgebracht. Die Canaanitische volken, Hetieten en Ferizieten, waren opgestaan. Ze hadden Jacob en de zijnen verdelgd. Maar zie nu wat God doet. Wie voor Gods rekening ligt. De Heer is met mij. Ik zal niet vrezen. De Heer zal mij getrouw behoeden. Wat zal dan een nietig mens me doen? God lag verschrikking over al de volkeren rondom. En zo is hij door God zelf te Bethel gebracht. Wel nu, zo leidt de Heer nu al dat volk. We gaan de winter in. Wat de winter ons brengen gaat. Wat de toekomst ons brengen gaat. We weten het niet. Maar hoe reist ge nu verder? Hoe gaat ge de reis weer doen? Morgen en overmorgen, hoe reist ge, medereiziger, naar de eeuwigheid? Als we nu nog voor eigen rekening gaan, geen God voor ons hart en geen borg voor onze schuld. Ach, vallen de voeten het verborgen voor die God van Jacob Israël, die in de weg van zijn verbond, zijn genade, zijn goedertierenheden, zijn barmhartigheden nog zo rijkelijk schenken wil. Vraag het eens, lieve God. Geef me een zulke plekje in mijn leven te kennen, dat ik u als een belovend God ontmoeten mag. En ik mijn belofte voor u mag leggen. Ja. Dan schiet ik er dan tot mijn laatste snik toe aan tekort. Dan zal God niets aan me tekort komen. En hoe is dat nou mogelijk? Hoe is dat nou mogelijk? Alleen in hem. Die dierbare borg. God komt aan dat volk niets tekort. Maar ze moeten maar inleven. Een stervend leven. Die oude mens der zonde moet voortdurend door de kracht
der genade en des geestes gekruisigd worden. Die oude mens moet sterven en die oude mens moet begraven worden. En er gaan al meer en meer je afgoden onder de grond. En dan rijst daar al meer dat nieuwe leven, Israël, dat zijn vruchten voor God draagt, maar al die vruchten bezit in die verheerlijkte borg Immanuel. En u geen vrucht meer in der eeuwigheid, uw vrucht wordt uit mij gevonden. En als je nou zo reizen mag, mijn vrienden, mijn vriendinnen, als we zo nu verder reizen mag door deze wereld, wat de toekomst dan brengen mogen, mij geleid des Heere hand, moedig sla ik dan de ogen op die belovende God, hiervoor zal zorgen als bij Jacob. Daar ligt een verschrikking over de volkeren rondom, want dit is eeuwig waar. God zal zijn belofte vervullen. Is God met u begonnen? God zal u thuis brengen in het Bethel dat boven is. Hier mogen we het wel eens bij ogenblikken doen. Toen Jacob te Bethel kwam, ik kan het begrijpen, toen hebben onmiddellijk zijn handen gegrepen naar de stenen die rondom hem lagen. En daar heeft hij het altaar gebouwd. En daar zegt Jacob, El Bethel, dat is God van Bethel. Och, hij heeft daar niet veel gezegd. Ik geloof dat hij daar veel meer geweend heeft vanwege Gods onbezweken trouw, die zo kennelijk in het leven van Jacob bewezen was. El Bethel, God van Bethel, zo brengt hij zijn dankoffers, een gebroken hart en een verslagen geest. En weet je wat de Heere dan zegt? Dat is ook weer zo wonderlijk. Dan komt God weer terug en dan zegt hij, Jacob, jouw naam was Jacob, maar nu zal je naam voortaan weer Israël zijn. Wat kwam de Heere daar nou doen? Hè? Aan zo'n ontrouw mens te beloven. Jacob, Jacob, jij gaat hier dood voordat de ziel eruit is. Want Jacob is Jacob gebleven tot op zijn sterfbed toe. Maar nu kwam God ook te beloven. En nu zal ook Israël, Israël blijven. Ten einde toe. Ja, tot in der eeuwigheid. Dat is nou zo voorrecht, hè? Een trouwe God voor een ontrouw schepsel. O, die strijd, dat beginsel der zonde van de oude mens. God, doe er u aan sterven en leer u uit vrije genade te leven uit de vruchten van die gezegende borg. Uit die borg vloeit voort uit de God des verbonds. En die God des verbonds, Yahweh, Jehovah, Vader, Zoon en Heilige Geest, hebben zich in de stilte der eeuwigheid al verbonden dat volk thuis te brengen om eeuwig hun dankoffers aan de voeten des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes te leggen. Ere zij de Vader, ere zij de Zoon, ere zij de Heilige Geest. Jacob noemde de plaats El Bethel, God van Bethel. En daar zegt de ziel, o God, mijn God. En daar zegt God zelf, Jehovah, mijn kind. En zo komen ze er, omdat God het wil. Amen.
dan stemt dat hart zo van harte in. Wat ook Jacob misschien de dichter wel voorgezongen heeft. In dat 33ste vers uit Psalm 119. Gij hebt veel goeds bij uw knecht gedaan. 119 vers 33. En vol zalige God wil uit soevereine genade ons dat leven leren. En dat ook wij in ons leven mogen kennen. Dat nieuwe leven, dat beginsel der genade, die nieuwe mens die uit u is. Want dan worden we ook ontdekt. En dat beginsel des vleeses, dat beginsel van die oude mens, Jacob. En Jacob kan niet anders dan zondigen. Uit u geen vrucht in der eeuwigheid. Maar Israël, Heere, dat is leven dat toch naar u vraagt. Dat is het leven dat begeert, waren het mogelijk zelfs, heilig voor u te leven. Heere, mag dat nu maar de boventoon vieren, want dan gaan we de afgoden weer begraven. Ontdek er ons maar aan, telkens meer en meer, opdat we een leven des geloofs uit u mogen kennen. Gezegende Immanuel, dierbare Heer Jezus, en u, o volzalige God, mogen kennen als een God van belofte, die tegenover een ontrouw volk zijn belofte houdt, zijn woord bevestigt, trouwen houdt, tot in eeuwigheid uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen. Mochten we zo de toekomst ingaan, bekeer dan nog wat onbekeerd is. Versterkt hetgeen gij hebt gewrocht. En laat uw hulp door ons verzocht. Uw volk voortaan verhogen. Voor en toebereid te mogen worden. Om straks te Bethel. Eeuwig het dankoffer u te brengen. Amen. Het zesde vers uit Psalm 66. Thank you. met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en is hij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.